Met Michiel.
Special. Kensington. 3FM.
Het verhaal van Kensington begint in 2002 op het Montessori College Herman Jordan in Zeist. In klas 2B zitten Casper Starreveld en Jan Haker. En ze krijgen de opdracht om een popliedje te schrijven. Samen met klasgenoten Luc en Lucas vormen ze daarvoor de gelegenheidsband de 2B's, want klas 2B, en schrijven ze het nummer Leaving on the Train Tomorrow. Nu, jaren later, kan Casper zich het nummer nog maar nauwelijks herinneren.
'Cause I'm leaving on the train tomorrow. Hence the title. And pack my bags full of sorrow. En... Nou, ik weet het.
De rest het zo moeilijk had je het toen.
Ja, ja. Jan speelt dan op piano en het werk van pianist Ben Folds heeft dan ook een grote invloed op de song. Ze treden ermee op tijdens een schoolavond en meteen weten de mannen het zeker, ze willen in een bandje spelen. Tijdens die avond zelf al voelen ze de drang om op te treden.
Ik weet nog, dat was heel erg, want toen was de lerares van muziek was boos op ons geworden omdat we niet konden wachten op de anderen die ook een liedje moesten doen. En wij vonden dat wij eigenlijk al aan de beurt waren, want iedereen moest dit liedje horen. En toen kregen we wel in onze beoordeling volgens mij te horen van... ja, ze zijn wel nu al een beetje arrogant. Een beetje rocksterrengedrag aan het vertonen.
Ja, daar begon het inderdaad. Ja.
Niet lang na hun podiumdebuut krijgt Casper voor zijn verjaardag een gitaar. En dan kunnen ze los.
En toen zijn we Blink-182 liedjes na gaan spelen. En toen zijn we een soort punkbandje geworden. Wat we heel graag Green Day, Blink-182, Offspring, NoFX, dat soort dingen wilden spelen.
De 2B's brengen zelf geen materiaal uit, maar doen wel mee aan bijvoorbeeld de kunstbende. En daar komen ze in contact met Bram de Wijs, nu bekend als drummer van Only 7 Left. Hij runt dan zijn eigen platenlabel, Stuck in a Day Records. En daar brengen de boys onder een nieuwe naam, Quad, 2 EP's uit. En ook zijn het de eerste optredens, met Casper nog als leadzanger. Na school in 2005 gaan de mannen door met het muzikantenbestaan. En de ouders van Casper en Jan steunen ze daar ook 100% in.
Nou, mijn ouders die zeiden, doe wat je het liefst wil doen. En we zouden het wel heel fijn vinden als je een beetje ook in die richting iets opleiding technisch gaat doen. Dus toen heb ik een audioopleiding gedaan in Amsterdam. School of Audio Engineering. Puur om te leren hoe je in een studio werkt en hoe je bandjes opneemt en hoe je... ja, met apparatuur omgaat. Maar dat was allemaal eigenlijk maar met één doel. Om ja, nog beter in het bandjes gebeuren te worden, zeg maar.
En Jan, moest jij een vak leren? Heb je een vak geleerd?
Nee, dat was op zich niet. Mijn ouders waren er ook best wel flexibel in eigenlijk. Ik heb zelf nog wel overwogen om iets van conservatorium of zo te doen. Maar eigenlijk sprak dat me helemaal niet aan. Omdat ik toch altijd het idee had dat, ja, dat je het toch ook wel eigenlijk zelf kan leren. Dus ik heb nog een blauwe maandag heb ik filosofie gestudeerd. Mm-hmm. En dat vond ik hartstikke leuk. Maar toch had ik eigenlijk al na de middelbare school een beetje samen met Casper al best wel snel het gevoel dat we gewoon helemaal voor die band moesten gaan. En op een gegeven moment werd het natuurlijk drukker en drukker. En toen heb ik die studie ook stopgezet.
Via een gemeenschappelijke vriend leren ze rond die tijd ook Eloy kennen. Ze spelen met die vriend in een sideproject, het Chef Special-achtige bandje King's Crown. Gezamenlijke vriend Whitney rapt, Eloy en Casper zitten in de band en komen zo dus met elkaar in contact. Het in een bandje spelen bevalt Eloy prima. En als het hem ter oren komt dat quadbandlid Luc nadenkt over stoppen, richt hij zijn pijlen op die band.
Ik zat heel veel contact met Jan, want ik wist dat Luc een beetje uit de band wilde gaan. En ik had echt elke dag zat ik hem een beetje te stalken van, hey, is hij al weg?
Ja.
Want ik wilde heel graag in een bandje, het voelde gewoon goed voor mij. En ik had die... EP toen gehoord. Het waren twee nummers, alleen instrumentaal nog geen zang erop. En die had ik heel vaak geluisterd. Het voelde gewoon echt alsof ik daarbij moest.
Eloy komt trouwens niet als zanger, maar als gitarist bij de band. Maar het duurt niet lang voor ook hij mee gaat zingen.
Ik was altijd al heel goed in meerstemmigheid. Ik zong echt overal koortjes op en een tweede en derde stemmen op. Dus dat heb ik ook heel snel in Kensington gedaan.
Mm-hmm.
Wat toen trouwens net Kensington was geworden. Ik heb ook nog een tijdje in Quad gezeten. En dat was zeg maar toen die overgang dat ik erbij kwam. Toen hebben die naam veranderd.
Met Eloy in de gelederen. En de band bestaat dan dus uit Casper, Jan, Eloy en drummer Lucas. Is de tijd rijp voor een nieuwe naam. En die kiezen ze met tegenzin.
Maar die naam is verzonnen door Lucas. Dat is de oude drummer. Die heeft die naam dus eigenlijk verzonnen. Omdat hij te koppig was om de andere naam te nemen. We hadden zeg maar een muntje opgegooid.
Ja.
En eigenlijk was het die andere naam geworden en hij was zo boos daarom dat we uiteindelijk gezegd hebben van dat is goed, we doen wel Kensington.
De andere naam was trouwens The Sound Color. Dus gelukkig maar dat Lucas zo koppig was. In 2007 komt Kensington met haar eerste release. De promosingle An Introduction to Kensington met daarop ? Royale. En één oud nummer dat ze ook als Quad al speelde. Vigilante Decays. De band zat toen zelf vol in de emo-hoek. Daar luisterden ze naar en zo klonken ze ook. In het jaar volgt nog een EP, simpelweg Kensington genaamd, en begint de band ook langzaam op te vallen. Ze krijgen goede recensies, doen mee in de popronde, komen op TMF en spelen in het voorprogramma van de Amerikaanse band Movies with Heroes. En het openingsnummer van de tweede EP, Men Mission Mayhem, levert Kensington voor de eerste keer het stempel Serious Talent op.
Serious Talent, dat bestond toen net, volgens mij ook. En wij wisten ook nog niet zo heel goed wat dat allemaal was. En dat was met Man Mission Mayhem. Dat is een soort opgefokte Britpop beuker.
Die is op 4 oktober 2007 in ons systeem gezet.
Ja. Yeah. Sick. Wow, dat is lang. Ja, nee, ja. Maar dat klopt wel. Want wij toen, wow, dat is echt heel gaaf. Serious Talent. Wat moeten we doen?
Dat eerste succes betekent ook wel dat de band letterlijk moet gaan investeren in de toekomst. Een oefenruimte, instrumenten, een tourbus, het moet er allemaal komen. Drie van de vier bandleden gaan daar vol in mee, maar drummer Lucas wordt het allemaal net iets te serieus.
Toen zei Lucas, de oude drummer, die zei van dit gaat mij te ver, ik wil niet dat er financiële dingen bij komen kijken.
Kensington moet dus op zoek naar een nieuwe drummer. En die vinden ze na een korte zoektocht in Niles van den Berg, die tot voor kort in de band Griffin zat. En ook was hij drummer voor de winnaar van de Duitse Idols, Tobias Regner. I still burn like the sun, raging fire in my blood. Maar ja, het succes van die Tobias was, zoals bij veel Idols-winnaars, maar van korte duur. En dus moest Niles weer op zoek naar een nieuwe gig. Hij gaat terug naar Nederland.
En ik kwam terug in Nederland en ik wou gewoon heel graag weer een bandje spelen. En die passie delen met meerdere jongens, die droom te gaan verwezenlijken. En toen zag ik een advertentie van Kensington op MySpace toen de tijd.
MySpace? Wauw. Yes.
Van drummer gezocht. En ik denk, ik check het uit.
De auditie van Niles was meteen raak.
Bij die audities, zeg maar, we hadden denk vier, vijf? Vijf,
ja, zoiets.
Vijf drummers hebben we toen gehad, geauditeerd.
Mm-hmm.
En iedereen had de liedjes netjes geleerd en ook wel...
Hij niet hoor.
Niles
nul
niet.
Nul liedjes. Hij kon helemaal niet spelen.
Ja, ik kan wel gewoon. We kunnen wel gewoon even gaan spelen of zo. En wij zijn, nou ja, oké. Okay, we zijn nu toch in Noordwijk, weet je wel.
Er kwam een jam uit. Dat ik gewoon meteen ook echt meteen de Kensington sound van toen.
Ja.
Die was gewoon meteen neergezet. Gewoon binnen één jam hadden we gewoon meteen de sound die we, nou, die we zochten.
Dat was natuurlijk het plan. Hè? Ik wist dat natuurlijk. Ja, ja.
Samen met Niles begint de band in 2008 aan de opname van de Youth EP.
Na 2-3 maanden hadden we gewoon, we gingen gewoon een deadline gezet. En gaan, jongens, we moeten natuurlijk zo snel mogelijk met een EP komen. Ik heb mijn oude contacten ingezet. En we moeten gewoon zorgen dat er iets te schrijven valt voor de pers dat wij bestaan. Weet je, als Kensington met dit geluid. Dus dat hebben we toen gewoon gedaan. En na 3 maanden hadden we de Youth EP.
En ondanks het feit dat ze het al een keer waren geweest, de nieuwe start en een nieuwe geluid levert de band voor de tweede keer het predicaat Serious Talent op. Met een single Youth. You're not getting, you're not seeing. Why is everybody leaving? So lone here, so lone here. You're not planning on achieving anything that you believe in. You're so lone here, so lone here. You're so Youth neemt de band ook gelijk afscheid van het oude geluid, de Amerikaanse emo-kant, en krijgt het meer een Britse vibe.
Wij gingen toen steeds vaker ook uit in Utrecht en naar Tivoli, naar Pop-O-Matic met DJ St. Paul natuurlijk. En die draaiden veel Block Party.
Toen nog wel.
Arctic Monkeys, Frans Ferdinand, dat soort dingen. En dat vonden we eigenlijk wel heel erg cool. En toen, toen zijn we eigenlijk veel meer naar die Britse dingen gaan luisteren of zo. En ook wel naar dingen zoals Radiohead gewoon wat breder.
Een mooie mix op. De Britse sound van de liedjes, gecombineerd met de Amerikaanse drumstijl van Niles. Hij slaat vaak door het drumstijl heen, zeggen de andere bandleden. Hij doet het super strak, waar heel veel Britse drummers juist een meer sloppy stijltje erop nahouden. En dat levert Kensington, die combinatie, haar typische eigen geluid op. En dat geluid komt in 2010 echt goed samen op het eerste volledige album van de band, Borders. Niet alleen had de band een eigen geluid gevonden, maar er was nog iets. De rolverdeling tussen beide zangers, Eloy en Casper, werd tijdens de opnamesessies van Borders steeds duidelijker.
We waren allebei zanger toen. Ik ging toen meer zingen. Dat was vanaf Borders. Ging ik meer zingen. Bij de Youth EP was het echt bijna alles tweestemmig. Ja. Alleen Casper had wel iets meer nog de leiding qua zang.
Ik heb ook vaak, als wij samen zingen, dan kan je mij een stuk zachter zetten, omdat ik een hele penetrante stem heb op een of andere manier. Ik weet niet hoe het komt, maar dat is vaak. Eloy die heeft wat minder presence of zo in zijn stem. En,
daardoor was de sound ook weer heel anders. Want van de Borders. Alleen het ding was, toen hadden we heel veel nummers muzikaal afgeschreven. Toen waren we echt heel muzikaal bezig. En toen was ineens de toonhoogte niet goed. Maar toen hadden we alles al opgenomen.
Omdat jullie rolverdeling zo was veranderd.
Ja, en omdat we er niet zo mee bezig waren. We dachten gewoon van oké, alles. Alles wat we schrijven, we zingen er gewoon overheen, dan is het goed. Maar we hebben helemaal niet over nagedacht dat je ook nog moet letten op hoe hoog iets gezongen moet worden. Of,
we waren nog niet echt de arrangeerkoningen die we nu pogen te zijn.
Het probleem was echter wel dat die nieuwe verdeling tussen beide zangstemmen niet per se goed werkte met bijvoorbeeld de toonhoogte van alle al geschreven nummers. En dat laat de band, ondanks het prachtige eerste album, hongerig achter. Ze willen dat steeds verder ontwikkelende geluid meteen weer op plaats zetten. En dus komen ze al vrij snel na de release van Borders met een nieuwe single die dus niet op het album staat. Let Go.
Het album deed het goed. We werden goed ontvangen, maar de echte klapper was er niet. Dus het was ook zo van, dat ik denk dat toen bij ons ook heel erg het gevoel is begonnen van, als wij kunnen risen to an occasion, weet je wel, van Ze zeiden toen eigenlijk, het label zei toen ook wel een beetje van ja, het zou wel heel lekker zijn als er nog een hitje in zit. Toen hebben we ook gezegd, nou, dan gaan we gewoon een hit maken. En toen zijn we naar Berlijn gereden met dat idee, wat toen nog heel pril was. En hebben we gewoon dat opgenomen. En toen we terugreden met die eerste soort van mix, toen wisten van dit is een hit.
Ook de hele tijd zelf opzetten, dan 10 keer opgezet of zo.
Op de ring van Berlijn reizen en een beetje meezingen met je eigen liedje.
Wat toen ook... Die vibe was gewoon heel goed. Iedereen dacht meteen van oké, dit is gewoon echt, dit gaat het worden. Dit wordt hem.
De band wil door, door, door. Ze vinden hun vorm, scoren een mega hit met Let Go en willen doorpakken. Maar dan trekt het label aan de rem. Ze willen Let Go niet als opmaat voor een volgend album uitbrengen, maar brengen Borders gewoon nog een keer uit met Let Go daarbij op. Ook al was de sound van Let Go volledig anders dan de rest van Borders.
Wij wilden al door en dat was eigenlijk voor het eerst denk ik in onze carrière dat we echt geremd werden door andere mensen. En dat, daar konden we ook totaal niet mee omgaan, want daar werden we echt een beetje
Bij ons was altijd de sky is the limit en we hadden zo ambitieuze dingen. We dachten altijd weer een stap verder en wij waren dus in ons hoofd alweer verder met het plan. En als we dan het plan presenteerden aan de mensen met wie we toen samenwerkten, dan werden ze eigenlijk een soort van...
Beetje zenuwachtig.
Ja, ze werden er niet enthousiast van. Ze werden eerder dat ze teruggekropen
zijn. Ja, ze hebben letterlijk gezegd van jullie zijn te ambitieus. Dat is letterlijk gezegd tegen ons. En toen wisten we van dit is niet meer de juiste partij voor ons, want we willen juist iemand die zegt van jullie zijn niet ambitieus genoeg.
Het leidt tot een vertrek van Kensington bij hun eerste label.
Ons label toen heeft ons echt wel geholpen in het begin. Dus ik wil niet alleen maar kwaad over ze spreken. Weet je. Ze hebben het ook in ons geloofd bij Borders. En ons de kans gegeven om een plaat te maken in Engeland. En daarom was het ook zo raar dat we op zo'n moment kwamen dat we niet een gezamenlijk plan hadden meer. Dat vonden wij ook toen heel jammer. Want wij, andersom geloofden wij ook in die mensen. En
Het was eigenlijk hoe beter het met ons ging, hoe minder goed de samenwerking met hun ging. Dat was een beetje het...
Alsof ze echt letterlijk ontgroeiden. We werden gewoon te groot voor die samenwerking.
De mannen van Kensington willen door, maar wie gaat dat betalen? De studio's, opnames, releases, promoties. De band kan, zolang er geen nieuw label is gevonden, kiezen tussen zichzelf diep in de schulden steken of stoppen.
Vanaf dat moment komen we eigenlijk een beetje een zware tijd voor de band. Eigenlijk zelfs in de kritieke toestand dat we elkaar aankeken van, ja, misschien moeten we gewoon stoppen. Ja. Want ja, we hadden financieel gewoon niet goed. En we waren eigenlijk failliet. En we konden eigenlijk, het enige wat we nog hadden was dat idee wat we hadden.
Weet een soort hoop. Het enige wat we hadden was hoop en we hadden de nummers.
En we hadden de nummers. En wij geloofden erin. Alleen op dat moment waren wij dus de enige die daarin geloofden.
De tegenstelling kan niet scherper. Kensington staat op omvallen, terwijl Nederland echt voor ze begint te vallen. Dankzij hun eerste 3FM mega-hit, Let Go. Let Go is een hit, maar Kensington heeft het zwaar. Ze hebben geen label, geen toekomst. Alleen een stapel goede liedjes die ze willen laten horen aan de wereld. Maar dat kost geld. Het is een risico. De band kiest voor het avontuur.
De wereld wacht niet op ons. Weet je wel, wij moeten door. Wij willen dit doen, dus we gaan nu 10 stappen achteruit doen om er straks 100 vooruit te zetten. En nu in retrospect kunnen we zeggen dat een goede beslissing was. Maar toen hebben we echt onszelf diep, diep in de schulden moeten steken. En elkaar ook echt aangekeken van, hey, we gaan nu heel veel geld lenen.
Dit kan of helemaal goed gaan of echt helemaal verkeerd.
Helemaal verkeerd.
Ja, dit wordt een epische miskleun of een fantastisch plan. Maar ik denk toch die blinde soort van ambitie die...
Nou, we hadden gewoon heel veel vertrouwen in de nummers die we hadden geschreven. Volgens mij is dat de voornaamste reden. We hadden gewoon echt op een of andere manier wel inspiratie om gewoon te schrijven. En om die nummers
Maar ook
gewoon,
het team dichter om ons heen. Zeg maar onze manager en onze boeker hebben toen ook gezegd van, ja, wij horen het ook. Weet je wel, wij horen het ook, die songs. Die songs zijn goed. Weet je wel, die songs is niks mis mee.
Die songs vormen de contouren voor hun tweede plaat, waar dan nog geen naam of releasedatum voor is. Eind oktober 2011 komt We Are The Young, wat later de eerste single zal blijken van dat album. En hij wordt geproduceerd door een high-profile producer, Senzo Townsend, die eerder onder andere werkte met Editors, Snow Patrol en zelfs U2.
Ja, wat we toen hebben gedaan is is gewoon Chenzo benaderd. Toen kregen we eerst een mailtje terug van, ja, sorry jongens, hij doet alleen high profile projects en dingen die hij leuk vindt. Jammer. En toen toevallig nog een demo achteraan gestuurd van, dit is We Are The Young. Dit is een song waar we mee bezig zijn. Het zou super, super vet zijn als jij die wil mixen. En kijk maar, luister in ieder geval de demo. En toen kwam hij zelf persoonlijk bij ons terug. Van, hey guys, I listened to the track and I really like it. En misschien kunnen we een plan maken van, kunnen jullie hierheen komen? En wij toen, oké dan. Toen, dat was echt nog in-between labels, zeg maar. Toen zaten we tussen twee labels in met een schuld van, heb ik jou daar in onze achterzak? En toen dachten we, als we toch bezig zijn, kunnen we nog best wel wat meer geld uitgeven. En toen zijn we één track met hem gaan mixen. Om gewoon te gaan kijken van hoe die samenwerking zou zijn en of hij ons begreep. En toen zijn we naar Londen gevlogen en hebben hem daar ontmoet. Gepraat over muziek en een middag aan die track gezeten. Toen heeft hij de volgende dag verder gewerkt aan die track. En toen hadden we een mix van Chenzo Townsend van een nieuw liedje van ons. En toen dachten we van, what the fuck, waarom gaan we niet dit...
Waarom
dit...
niet de hele plaat?
Ja,
waarom toch bezig bent.
Het tij voor Kensington lijkt te keren. Ze zijn on a roll met nieuw materiaal. Begin 2012 worden ze getekend door het grote Universal. En hun held Chenzo Townsend gaat het in Berlijn opgenomen tweede album mixen. Dat Vultures gaat heten. Het komt uit op 11 mei 2012. Voorafgegaan door weer een nieuwe single, Send Me Away. Ook andere singles van het album, No Way Out en Don't Look Back, doen het goed op 3FM en de band speelt voor uitverkochte zalen in onder andere Utrecht, Eindhoven en Amsterdam. Maar nog niet op Pinkpop, waar de band wel op hoopt.
Toen hebben we gewoon eventjes gewoon alles op een rijtje gezet. Iedereen heeft gewoon om de tafel gezeten van oké, we maken een 2-jaar plan met deze plaat. Dat was ook een risico trouwens, want dat was even van het eerste jaar gaat er waarschijnlijk niet zoveel gebeuren, ook met festivals. En wij zaten van, we willen gewoon alle festivals doen dit jaar. Maar ze zeiden van, het gaat dit jaar nog niet lukken, volgend jaar wel. Dat zei onze boeker tegen ons. En dat is dus dit jaar. Ja,
er werd toen in die meeting gezegd van, het doel is Pinkpop 2013.
En dan denk jij,
2012.
De mannen knijpen hem. Kunnen ze op de kracht van 1 album 2 jaar lang wachten op Pinkpop 2013? Maar dan is er een Duits kledingwerk. Via hebben mensen daar een onvoltooide demo van een nieuw Kensington-nummer gehoord en daar willen ze wel iets mee.
We hadden een demo en we hadden die opgestuurd naar de producer waarmee we hadden gewerkt. Dat is Niels Zuiderhoek. En toen zei hij van oké, we gaan het uitwerken. En ik heb opgestuurd naar Jack Wolfskin was dat. Dat
outdoor
was,
merk.
Outdoor kledingmerk. Had hem opgestuurd en zij wilden hem graag gebruiken in hun reclame. Landelijk in Duitsland op de televisie.
En wij echt zijn van, super vet. We hebben hier een hele plaat met affe liedjes gemasterd en wel. Er staan ook 11 hartstikke leuke nummers op. Die misschien ook in je reclame kan, weet je wel. Maar nee, ze wilden natuurlijk.
Dus ineens heb je een demo waarvan je denkt van oké, we gaan dit misschien wordt dit weer een nieuwe plaat. We hebben gewoon een idee weer, zo van, zullen we dit uitwerken? En ineens moet het binnen een week klaar zijn, weet je wel. Dus je hebt een demo en dan ineens van, zij willen hem gebruiken. Kom heel snel naar Berlijn toe, want we moeten hem nu opnemen en we moeten hem afmaken.
De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Nadat ze eerst al na hun album Borders met de hit Let Go kwamen, komt nu na de release van het album Vultures de mega-hit Home Again. Het begin van een achtbaanrit. Begin januari 2013.
We hadden 11 optredens op Eurosonic. Toen dachten we wel van, hoe gaan we dat überhaupt doen? Nou, toen kwam Home Again. Die werd heel goed ontvangen door alles en iedereen. Werd op de vrijdag van Eurosonic meegehit. S'avonds speelden we in de Cathedral. De volgende dag waren we een middagdutje aan het doen. Werden we wakker met een tweet van Coldplay. Die even Home Again plugt bij hun 9,2 miljoen Twitter-volgers. S'avonds deden we de afsluiter in de grote zaal van Noorderslag.
En dat weekend werd bekendgemaakt dat we Pinkpop speelden.
En wij dachten dus van oké, we moeten die Noorderslagshow heel goed spelen. Want waarschijnlijk gaan we daar een Pinkpop-boeking uit krijgen. Maar die was er dus al. Dus wij zaten zo van, prima. Weet je wel.
Prima. Ja, op dat moment waren wij gewoon het middelpunt van de belangstelling. Alles ging gewoon in 1 week.
Het was een soort perfect storm. Zeg maar, al dat momentum wat je jarenlang opbouwt, dat kwam als een soort van climax. Samen met Home Again, samen met de Eurosonic Noorderslag Show, samen met een megahit, samen met een tweet, samen met die Pinkpop booking, was het opeens een soort van bam. Weet je wel, we zijn hier om te blijven. En dit wordt ons jaar. Dat was gewoon, zeg maar, denk ik, de strekking van die eerste twee weken van januari. Van fuck. Ook bij onszelf. Van Jezus, het gaat echt heel erg goed nu. En we zijn er nu echt. We're